Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Het is eigenlijk gisteren nog.
Ja,
alle bedrijven in de wereld beginnen nu met kanselen van Rusland.
Ja.
Maar vandaag komt er een beetje een einde aan de stroom.
Ja, want?
Nou, voor het eerst een bedrijf wat zegt, wij stoppen met nieuwe zaken in Rusland. Maar dat betekent dus, we blijven daar gewoon zitten.
Ja,
dat is ING.
Blijven bestaande houden. Oké.
Die zeggen, ja, we zitten al heel lang in Oekraïne. Maar het gaat over Rusland. Dus dat is ook alweer grappig hoe snel ze dan even hun interesse verleggen.
Ja, ja, ja. We staan wel aan de goede kant. We zitten al heel lang in Oekraïne. Daar doen we heel veel goed werk.
Ja. Dus het is een slim geschreven persbericht. Er staat niet, we blijven in Rusland. Er staat, we beginnen geen nieuwe dingen in Rusland. Dus het is een, ze snappen de gevoeligheid. En dat gaat vast nog veranderen in de komende tijd. En zo gauw ik dat zeg, een minuut of twee, drie geleden voor deze opname starten, zei
En Houthoff,
het advocatenkantoor
aan de Zuidas, inderdaad. Nou, die zeggen het, verwoorden het ook op een slimme manier, want ze gaan hun relaties wel herzien. Maar voor het transactiewerk, daarvan zeggen ze, daarvoor kunnen we wel sancties opleggen. Maar echt voor de core, dus het juridische bijstand, is het ook zo van, nou, iedereen heeft ook recht op juridische bijstand en moet je kunnen bijstaan ook, partijen die misschien nog ook heel andere dingen of erge dingen doen. Dus dat blijft ze gewoon doen. Wat vinden we ervan?
Nou, dan weten we nu het verschil tussen de olie- en de gasbedrijven en de financiële sector. Dat is dan nu duidelijk. Kom, ja, we gaan beginnen. Dit is de Nieuwsdag van woensdag 2 maart. Met Talita Musse en Mark Beekhuis. Eens even kijken, wat hebben we allemaal meegenomen vandaag? Zullen we beginnen in Rotterdam?
Yes,
jouw geliefde Rotterdam.
Laten we dat doen.
Die gemeente die wil stoppen met de Rotterdam-wet.
Ja.
En dat is een wet die zegt, als gemeente kan je voorkomen dat mensen die een uitkering hebben of die een strafblad hebben, dat die in een bepaalde wijk gaan wonen. Dus je hebt een, wat we vroeger een vogelaarwijk noemen, een probleemwijk. En heb je een uitkering en dan mag je daar niet meer gaan wonen.
Dat is altijd wel interessant, hè? Dat Rotterdam altijd heel veel van dat soort type beleid heeft. Ook van die hufter aanpak met open auto's en bondkragen. En de bondkragen.
Een vrijrechtse stad.
Ja, dat is leven van Rotterdam natuurlijk. Dat is hier helemaal in door.
Ja, 21 geboortegebied, hè?
Ja. Ja, leefbaar.
Joost Eerdmans, die toen nog, die inmiddels 21 is.
Daar komt dit allemaal vandaan. Maar ja, kijk, ik snap het natuurlijk een beetje wel. Want het is wel een stad waar je een beetje grip wil houden op die wijken. Omdat het is ook de stad met de meest arme wijken van Nederland en de meest problematische wijken qua criminaliteit en overlast.
Kan je zeggen, ik liep van de week gewoon het Centraal Station uit en het valt echt op als je in Amsterdam gewend bent te wonen.
Ja.
En ik woon ook niet in een van de beste wijken van de stad. Dat ziet er armoediger uit op straat. Er lopen heel veel mensen slecht gekleed. Shovel, ja.
Oh, echt?
Ja.
Ah, oh, dat zie ik dan weer helemaal niet.
En ik kom er ook uit de buurt en ik kom er best vaak. Maar het viel me, dit weekend viel me op.
Ja.
Dus maar in die, zin die Rotterdamwet,
is,
die heeft dus helemaal geen effect. Het is een paar keer uit onderzoeken gebleken.
Mm-hmm.
En dat vind ik dan wel weer goed aan Rotterdam. Dat er nu sprake van is dat die misschien gewoon niet meer gebruikt gaat worden.
Omdat het niet werkt.
Ja, omdat het niet het effect heeft dat die wijken er beter van worden. En het is al sinds 2005.
Maar dat lijkt me zo lastig te meten. Want dan denk ik van het had dus ook nog slechter kunnen zijn. Het had dus ook slechter kunnen gaan zonder die wet.
Ja, nou, maar dat weet je niet. Je kan niet vergelijken. Achter elkaar is het door totaal verschillende onderzoeksinstituten bekeken.
Ja.
Die komen allemaal tot dezelfde conclusie. En dat je dan als gemeente zegt, weet je wat, als het geen effect heeft, laten we het dan maar niet meer doen. En dan ziet daarna dat je de PvdA, die er altijd al tegen was, die grijpt zijn kans en zegt, als we stoppen hem te gebruiken, dan moet de wet ook worden ingetrokken.
Ja.
Dat is interessant trouwens, want Rotterdam is een van de 9 gemeenten die die wet toepast. Dus dan zouden door een keuze in Rotterdam die andere 8 ook hun kans niet meer hebben.
Ja, en toch is mijn beeld bij mijn stadje. Ik bedoel, ik geloof het best van het shovelen, maar toch is mijn beeld van mijn stadje dat de wijken heel divers dus zijn. Want ik zie dat dus zelf ook in Kralingen, waar je dus wel letterlijk de rijkste mensen Ja, maar echt in wel door elkaar heen.
Ja,
zeg maar.
Klopt.
En dat is, vind ik, wel positief. Ik ben wel een beetje, ik wil niet dat Rotterdam zo'n stad wordt waarbij je ook alleen maar in de centrumwijken alleen maar rijke mensen hebt wonen en juppen en expats. Dus je moet het toch van bovenaf indelen. Zoveel procent van daar, zoveel procent van die. Ik ben
misschien wel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar het gaat er eigenlijk vooral om dat ze wilden de achteruitgang van sommige wijken stoppen of zelfs misschien vooruitbrengen.
Dat
heeft het niet gedaan.
Nee,
ja, dan is het natuurlijk heel onredelijk om te zeggen: jij mag hier niet wonen, want je hebt een uitkering.
Ja, dat is waar.
Oekraïns nieuws.
Hoekstra, ja, die wil het coalitieakkoord open gaan breken. Want hij zegt letterlijk: de wereld staat nu op zijn kop. Dus alles wat we in dat coalitieakkoord hebben afgesproken, dat is al lang weer outdated. En dan gaat het natuurlijk met name over het defensiebudget. Wat je nu iedereen wel van links tot rechts zou erkennen. Nou, misschien niet iedereen, maar bijna iedereen zou erkennen dat het defensiebudget omhoog moet. Naar 2% bijvoorbeeld, in plaats van de 1,2%. 1,8%. Oh, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik dacht,
we zijn al jaren zijn we daar naartoe aan het groeien.
Ja, oké.
Okay. Is minder erg dan
minder erg dan het dan mijn beeld
denken.
Is. Oké. Okay. Nou ja, dus op zich begrijpelijk, maar ook wel politiek natuurlijk een beetje opportun. Zo van, nou oké, okay, weet je, CDA gaat er nu staan voor. Wij moeten het openbreken, want meer naar defensie.
Ik vind vooral, dit komt trouwens uit een interview met de Telegraaf. Hè?
Ja.
Ik vind vooral zo ergerlijk. Weet je, ze hebben meer dan een jaar. Ze hebben meer dan een jaar erover gedaan om van de val van de regering tot een nieuwe regering te komen. En ik weet, daar zitten nog wat weken tussen dat je verkiezingen moet organiseren. Maar in dat jaar hebben ze dus voor het grootste deel gepraat over wat er in het coalitieakkoord moet staan.
Ja.
Natuurlijk, er is oorlog. Ik weet het. Maar om dan ogenblikkelijk te zeggen, oh ja, nee, weet je, we moeten al onze plannen weer even on hold zetten. We gaan weer even praten met elkaar, overleggen. Want dat is natuurlijk de consequentie daarvan. Als je gaat zeggen, ja, we moeten nu gaan praten over miljarden extra voor defensie. En dan moet nu. Dan moet je ook nu andere dingen niet doen. Of
precies, dan moet
nog
weer ergens
meer
anders
geld
worden
lenen.
Ingeleverd. Ja.
Dus dan weet je ook niet of al die andere dingen die op de begroting staan, of je daarmee aan de slag kan. Dus het is gewoon, we hebben even een regering nodig. En niet een stel vergadertijgers die het alleen maar vergaderen met elkaar.
En het zegt ook wel weer, iets over dat ze dus blijkbaar daarvoor dan echt, ja, dus toch niet echt goed hebben ingeschat. Dat Defensie gewoon veel meer geld moet krijgen. Dat is natuurlijk altijd al de afgelopen jaar een discussie.
Misschien dat het CDA gewoon niet heeft binnengehaald wat ze wilden. Dat is iets wat volgens mij historisch bij die partij wel past. Terug onderhandelen. Dat ze eerst een akkoord sluiten. En dan daarna proberen om een paar dingen die ze nog niet binnen hebben gehaald, toch nog even erbij te halen.
Interessant.
Dat is zo ervaring uit het verleden. Ik heb niet heel veel concrete voorbeelden meteen. Maar zo'n soort gevoel wat zich in de loop van de jaren in mijn hersenen heeft vastgezet.
Ik geloof het.
En dat, misschien herken ik dat hier ook wel. Zullen we afsluiten met iets leuks?
Ja.
Een fantastisch berichtje uit Oekraïne. Want het ministerie van Defensie daar heeft gezegd, we hebben heel wat krijgsgevangenen, Russische soldaten in Kiev.
Ja.
En die kunnen terug naar huis.
Ja.
Die in principe zitten ze hier vast, want anders gaan ze oorlog voeren natuurlijk. Maar ze mogen terug naar huis. En dat kan als hun moeder ze op komt halen.
Ach.
Er staan bussen gereed aan de grens van Polen en Oekraïne. En dan moeten dus die moeders in de bus naar Kiev. En dan mogen ze met hun zoon samen terug naar Polen rijden.
Nou, ik vind dat wel een hele humane oplossing eigenlijk. Wel een hele humane suggestie, toch?
Ja, het is lief en het is de ultieme vernedering natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook wel. Ja.
Als je als soldaat door je moeder moet worden opgehaald uit de ballenbak.
Kom maar mee terug. Ja, het is echt wel een.
Dus het is, daar vind ik het zo.
Het is een steek,
voor.
Maar tegelijkertijd ook alweer.
Het is een hele aardige belediging.
Je ziet wel beelden van echt jonge jongens huilend. Van zo jong, weet je, die echt geen idee hebben ook waar ze in terecht zijn gekomen.
Nee, die zeiden naar een oefening en toen bleken we ineens een oorlog op ons broeders, op de buren.
Mag ik zeggen dat ik ze het wel gun? Dat ik hoop dat hun moeders ze komen ophalen?
Natuurlijk. Terug naar de oorlog. Ja, een beetje ongemakkelijk.
We hebben het al dagen over natuurlijk Oekraïne, Rusland. Ja. En we hebben heel veel verschillende analisten gesproken. En het heel erg over de situatie daar gehad. Over de economische sancties. Gisteren natuurlijk nog met Bas Eickhout over het Europese parlement en Zelensky. En nou ja, een gevoel wat een beetje de afgelopen dagen ook bij ons naar boven kwam. Is van, er zijn ten eerste buitelen de analisten over elkaar heen. Dus wie heeft het nou bij het rechte eind? En je ziet er ook onderling tussen allerlei analisten. En dat zie je natuurlijk vooral op sociale media, waar ik de hele dag op zit, zie je ook ja, een soort van onderlinge discussies en verwijten ontstaan van nou, hebben we niet boter op ons hoofd? Zitten we niet te veel vast in onze eigen tunnelvisie, in het westerse perspectief? Mm-hmm. Zijn we wel echt open met elkaar de discussie aan het aangaan? Kunnen we nog wel open hierover praten, over deze situatie?
En... Ik heb het idee dat analisten zelfs helemaal geen idee meer hebben op het ogenblik. Nee. Als je bijvoorbeeld nu naar de radio luistert, dat zal straks ook weer gebeuren, dan komt er iemand die zegt, en die begint zijn verhaal, we gaan nu wel echt een nieuwe fase in, hoor.
Ja.
En als je 3 keer per dag een nieuwe fase ingaat in deze oorlog, dat kan
ja,
natuurlijk niet.
Ja, en dat wordt dan ook met een zekerheid wel gezegd.
Ja,
sommige zaken, alsof ze mensen net nog met in Poetins hoofd hebben kunnen kijken wat er aan de hand is. Dus iedereen wil natuurlijk graag weten hoe het zit, maar weten ze dat wel echt? Nou, en toen zag ik ook een tweet van Weer Duk voorbij komen hierover. Over hoe voeren we nou dit gesprek met elkaar over de situatie in Oekraïne. En toen dachten we, laten we iets meta boven de discussie gaan hangen. En het eens gaan hebben over hoe we hier met elkaar over praten.
Mm-hmm.
En daarvoor is Weer Duk bij ons in de uitzending.
Goeiedag.
In de podcast.
Ja, goedemiddag.
Ja, wat stond er in die tweet? Er stond iets, ook al lijkt mijn mening op die van Thierry Baudet, ik ga mijn analyse toch niet herzien. Zo'n soort tekst was het, hè?
Precies, dat was de tweet die aanleiding hiertoe gaf.
Dat lijkt me ook op zich, als je iets vindt wat iemand anders toevallig ook vindt. Ja, dat is geen reden om je mening aan te passen of je analyse van de situatie. Dus waar kwam die frustratie die in die tweet doorklinkt vandaan?
Nou, ik denk dat je vergist. Ik denk dat je niet de mensen de kosten wil geven die wat dit betreft hun monden houden. Omdat Baudet Forum die analyse over Rusland, die wel degelijk voor een deel stand houdt, heeft gekaapt. En daarom stuurde ik ook even die disclaimer de wereld in. Omdat ik me met dit thema al heel lang bezighoud. En sinds 2014 eigenlijk... het standpunt heb dat het Westen ook een belangrijke rol heeft gespeeld in die escalatie.
Mm-hmm.
Met name vanaf het moment dat de Europese Unie in al haar onnozelheid besloot om een associatieverdrag met voormalige Sovjet-republieken aan te gaan. En dan met name met Oekraïne als de grootste van die Sovjet-republieken. En ook sinds de NAVO vanwege de open door policy het standpunt blijft dat Oekraïne op den duur lid moet worden van de NAVO. Nou, als je
mag worden,
een beetje
de NAVO
kent,
vindt niet dat het moet. Mag.
Nee, moet mogen.
Dus, ja, moet mogen, ja precies.
Dus weigeren gaat niet. En als je Vladimir Poetin een beetje kent, dan weet je dat hij dat onaanvaardbaar vindt. Dus dat was olie op het vuur. En alles eigenlijk wat ik sindsdien waar ik voor heb gewaarschuwd, nou ja, niet als enige, ook nog wel andere mensen. Je hebt John Mersheimer en Stephen Cohen, die helaas overleden. En ook in Duitsland heb je nog wel een aantal mensen die ook die analyse hebben gemaakt. En mm-hmm. Ja, dat is dus allemaal uitgekomen. Ik bedoel, ik heb destijds al het boekje geschreven over Poetin. Dat eindigde met de Krim is de eerste slag. Nou, we zijn nu in de eindfase van die oorlog die in feite al 8 jaar gaande is. En ik heb bijna nergens bij westerse beleidsmakers gezien dat zij begrepen hoe urgent het is en dat het wel eens tot een all-out oorlog in Oekraïne zou kunnen komen. En het probleem is nu dat wanneer je dit zegt, op dit moment, dat die Oekraïne-oorlog nu inmiddels zoveel emotie oproept natuurlijk bij heel veel mensen die eigenlijk voor het eerst met dit probleem worden geconfronteerd en eigenlijk helemaal niet weten waar dit nu precies, waar de genezen van dit conflict ligt. Ja, dat je nu niet meer, als je nu zegt van luister eens, misschien heeft het Westen hier wel een rol in gespeeld. Ja, dan ben je verdacht. Dat is het eigenlijk. Dan ben je verdacht.
Ja,
en dan
kan je dat uitleggen van wat gebeurt er dan? Want je kan het wel zeggen. Iedereen kan het vrijuit zeggen en praten over, ik denk dat dit de oorzaak zijn, dat de oorzaak zijn. Maar wat zie jij dan gebeuren in dat publieke debat? Waar wordt van weggekeken in jouw optiek? Of...
Nou ja, het probleem is natuurlijk ten eerste dat Baudet op een hele roekeloze manier hiermee om is gegaan. Hè? Kijk, rond 2014 wist hij natuurlijk helemaal niks van dit conflict. En vanwege dat Oekraïne-referendum waar hij toen een van de initiatoren van geweest is, heeft hij zich er wel in verdiept. Maar hij heeft nooit begrepen wat de figuur van Poetin nou is. Poetin is natuurlijk iemand die voortkomt uit de KGB. Rukzichtloze KGB-man die destijds die Tsjetsjense oorlogen in, die tweede Tsjetsjense oorlog in de jaren 90, toen hij daar correspondent was, ik heb dat meegemaakt, die is hij begonnen door heel hoogstwaarschijnlijk de FSB opdracht te geven om appartementencomplexen op te blazen en de schuld daarvan in de schoenen te schuiven van de Tsjetsjenen. Dus een volstrekt gewetenloze, rukzichtloze man die vanaf het begin van zijn aantreden heeft gezegd: ik wil de Russische invloedssfeer binnen de voormalige Sovjetgrenzen herstellen. En Baudet heeft het geïnstrumentaliseerd en heeft het naar zich. Hij heeft zeg maar het standpunt van Poetin zodanig verdraaid dat hij het kon gebruiken voor zijn eigen conservatief-nationalistische agenda.
Ja, maar ten tijde van het referendum ging het er ook helemaal niet over Oekraïne. Het ging er vooral over binnenlandse verhoudingen op dat ogenblik.
Nou, nee. Sorry, ik moet je ook
verkeerd spreken. Heb ik dat verkeerd onthouden?
Nou ja, omdat Poetin heeft zich al jaren opgeworpen als de beschermheer van conservatieve nationalisten. Die ontmoeten elkaar ook regelmatig. En dat zijn niet alleen Forum, maar dat zijn Hongaren, Fransen, Duitsers, noem maar op. Die treffen elkaar op fora en zo, bij congressen. Daar komen ook Russen. Dus er is wel degelijk een internationale stroming voor wie Poetin zeg maar een symbool is. En het probleem is nu dat een deel van hun analyse, namelijk dat het Westen toch wel een hele bedenkelijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het conflict, die hebben zij zich toegeëigend en dan eigenen zich dus dat discours, zoals het heet, toe. Dus als je daar dan één punt of een aantal punten uit pikt, ja, dan word je onmiddellijk in die hoek van die, zeg maar, die extreme nationalisten geduwd. Terwijl je daar niet thuis hoort. Maar ja, mensen zijn vaak lui, intellectueel. Ja. Dus die denken er niet verder na. En die denken één op één is twee. Dus je bent een Baudetist, zeg maar. Ja. Ja, dat is ingewikkeld.
Maar ook waarschijnlijk omdat het doel anders is. Als je zegt, de bedenkelijke rol van het Westen, als je dat benoemt, vanuit welke intentie dat is. Dus als dat is omdat je wilt sympathiseren met Poetin, of omdat je zegt, dat is belangrijk om nu te begrijpen wat er gebeurt. En ook dus mee te kunnen denken over de oplossing. Heb jij het idee van dat het belangrijk is om wel die bedenkelijke rol van het Westen meer over het voetlicht te brengen? En waarom dan? Waarom is dat belangrijk om dat te begrijpen?
Nou ja, kijk, bedenkelijk. Het is meer, zeg maar, de roekeloze rol dan. En het is verstandig om te begrijpen, omdat opnieuw moeten denken in invloedssferen. Ook al willen we dat niet en ook al weigeren we dat. Maar de rest van de wereld denkt wel in invloedssferen. En ook China doet dat. En we hebben ook met China te maken bijvoorbeeld. En China gaat zo meteen voor Taiwan. En als wij denken dat we op basis van onze ideeën over mensenrechten, democratie, rechtsstaat en zo, als dat voldoende is om Taiwan te beschermen, dan vergissen we ons ook. En als wij denken, zoals de globalisten nu, want vooral de globalisten komen natuurlijk van een enorm koude kermis thuis. Die hebben vrijhandel toegejuicht, de hele industrieën zijn verplaatst, maakbaarheidsindustrieën zijn verplaatst naar China en zo. Ja, en nu laat dus Rusland zien dat niet op al die fronten hetzelfde wordt gedacht over bijvoorbeeld internationaal recht. En de Chinezen denken daar ook niet hetzelfde over, maar we betrekken wel al onze spullen uit China. Nou, Donald Trump, die heeft daar al, de verguisde Donald Trump, die heeft daar al op gewezen en heeft een deel van die maakindustrie teruggehaald. Maar Europa gaat zo meteen met een Chinese macht te maken krijgen die misschien wel net zo rukzichtloos is als de Russische. En dan in zaken Taiwan. En wat doen we dan? Gaan we dan China helemaal kapot sanctioneren? Gaan we geen spullen meer betrekken uit China en zo? Daar moet over nagedacht worden. Maar als wij doen, zoals we met dat associatieverdrag hebben gedaan en dat lidmaatschap van de NAVO aan te bieden, als wij doen alsof de hele wereld net zo is als wij en alsof de hele wereld rechtsstatelijkheid nastreeft en zo, ja, dan kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis. En dit is het begin wat we nu zien in Oekraïne. En je zult zien, over binnen niet eens zo'n lange tijd gaat China zijn klauwen uitslaan. En dan hebben we dus niks in paraatheid. En dat zien we weer ons parlement, de Sjoerdsjoerdsma's en zo van in het parlement, die zien we dan weer staan protesteren en zo. En wat is het allemaal erg. Maar zij zijn natuurlijk de protagonisten geweest van het globalisme. En het keert nu als een boemerang bij ons terug.
Ja, maar je zegt,
dat zijn de zaken waar je over moet nadenken.
Je zei een interessant woord. Je zei, we hebben die invloedssferen en daar willen we niet in denken, maar daar moeten we wel in denken. Ja. Maar dat is dan toch een deel van de strijd die nu gaande is. Dat we proberen de wereld zo te organiseren dat we dat niet hoeven.
Ja, maar als jij de wereld zo wilt organiseren zonder dat je een big stick hebt, waarmee je kunt uithalen. Als jij Oekraïne binnen jouw invloedssfeer wilt halen, want daar gaat het natuurlijk om. En dat wordt telkens maar ontkend. Maar natuurlijk, ik zal je vertellen, Rusland met Oekraïne is een imperium. Rusland zonder Oekraïne Is gewoon Rusland. Dat is de slogan van Brzezinski, de oude veiligheidsadviseur. Dit speelde natuurlijk telkens. Oekraïne moest binnen onze invloedssfeer worden getrokken. Rusland laat dat niet toe, slaat nu toe militair, en nu slaan wij niet militair terug. Want dat durven we niet, of dat kunnen we niet, want dan heb je een derde wereldoorlog. Daar hadden we over na moeten denken. Want nu staan we zo meteen voor de beelden uit Kiev, als die slag om Kiev gaat beginnen, en er vallen allemaal burgerslachtoffers. Er vallen nu al heel veel burgerslachtoffers op dit moment. Hey, Mariupol en Niger.
Maar zeg je daarmee, we hadden dus nooit die flirt, zeg maar, met het Oekraïne moeten aangaan, want we hadden rekening moeten houden met die invloedssfeer van Rusland? Of
wat,
zeg je dat
wat
niet?
Wat moesten wij in godsnaam met Oekraïne? Oekraïne altijd een buffer geweest tussen het Westen en Rusland.
Dat is van die vraag weg. Dat het een onbelangrijk land is, maar moeten wij per se rekening houden met wat iemand anders wil met Oekraïne, terwijl wij gewoon handel willen drijven?
Zover geopolitiek. Wat denk je dan? Houden we geen rekening met China dan? Natuurlijk moet dat. En iemand als Frits Bolkestein had natuurlijk groot gelijk. En John Medlock heeft nog gezegd, notabene, oud-ambassadeur in Moskou, Amerikaan, heeft ook gezegd, als die NAVO-uitbreidingen, dat is hoogst risicovol. Natuurlijk moeten we rekening houden met de belangen van andere landen. Zeker als het grootmachten zijn met een kernwapen. Wat denk je nou? We kunnen niet maar als Westen denken dat wij het overal onze normen en waarden kunnen opdringen. Dus dat ook niet gezien wordt, dat vind ik zo vreemd.
Waar komt dat door? Hoe verklaar jij dat?
Als je kijkt, er is een hele generatie opgegroeid die politiek kennelijk vanuit emotie bedrijft. En vanuit deugdzaamheid. Hè? En niks zo deugdzaam als nu te zeggen, oh, Poetin is de bad boy. Ja, ik weet ook wel dat Poetin de bad boy is. Maar misschien hadden we het niet zo ver hoeven laten komen. En het is heel erg makkelijk om te zeggen dat Poetin de bad boy is. Terwijl we niks doen om de burgers die nu omkomen bij die bombardementen in Oekraïne, om die militair te beschermen.
Maar dan een stapje ingewikkelder. Want de mensen in Oekraïne die zeggen, zeker voor de helft, wij vinden het leuker om bij de westerse wereld te horen dan bij Rusland.
Ja, maar het gaat niet om leuk.
Het gaat niet om Oekraïne. Dat land is onbelangrijk.
Nee, het gaat niet om leuk. Die mensen kunnen.
We moeten hun kansen moeten opgeven.
Het gaat erom in welke positie je jezelf brengt als land. Zullen jouw machthebbers toch moeten proberen, dat is hun verantwoordelijkheid jegens het volk, om je burgerbevolking zoveel mogelijk veiligheid te garanderen. En ik zeg niet, omdat Poetin nu zo waanzinnig is op dat moment, ik zeg niet dat de Russen niet sowieso hadden ingegrepen. Want je weet helemaal niet. Maar er is wel degelijk een moment geweest in die 20 jaar Poetin, waarop we met hem hadden kunnen zitten, denk ik, en kunnen zeggen, oké, laten we tot afspraken komen, een soort Yalta 2.0, omdat wij begrijpen dat de Russische staat veiligheidsbelangen heeft, bijvoorbeeld die Sebastopol, die haven op de Krim, die marinehaven en zo, dat de Russische staat veiligheidsbelangen heeft in de voormalige Sovjetruimte. Zo gek is dat helemaal niet. Dat is, ik bedoel, Kissinger en zo, dat soort mensen, die dachten altijd op die manier. Hè? Die sloten ook overeenkomsten met het communistische regime
We zaten aan tafel met ze. Ze zijn bijna lid geworden van de NAVO, zou ik zeggen. Ik bedoel, niet dat dat echt zo speelde, maar ze deden wel mee met NAVO-oefeningen. Zover waren we bevriend. Ja.
Ja, deze mensen hebben ze toch serieus genomen in de jaren 90. Dat de Russen, dat de betrekkingen tussen het Westen en Rusland nog niet zo slecht waren. Die zijn enorm verslechterd na de aanvallen, de Westen aanvallen op Servië. Uh-huh. Rond de Kosovo-oorlog. Die hebben de Russen eigenlijk beschouwd als ook bombardementen op Rusland, op het Slavische broedervolk dat zij steunden. Die werden zonder mandaat aangevallen. En dat is voor de Russen echt een keerpunt geweest. Toen hebben ze gedacht, we dachten dat NAVO een defensief bondgenootschap was, maar kennelijk is het ook een offensief bondgenootschap. Nou, vervolgens kijken zij wat heeft dat Westen nou precies de afgelopen jaren uitgesproken militair. Dan zien ze dus allemaal regime change pogingen, zoals zij dat dan uitleggen. Ik spreek nu even uit Russisch perspectief. In Irak en in Libië en noem maar op. Ja, en dan hebben zij natuurlijk een argument in handen, het Kremlin, om te zeggen, kijk eens, zo braaf is dat Westen helemaal niet. En zo defensief is het ook niet. En wij voelen ons met die NAVO-uitbreiding, inclusief voormalige Sovjet-republieken, daar in die Baltische landen, voelen wij ons bedreigd. En dan kunnen wij wel zeggen, ja joh, we bedreigen jullie niet. En er is geen reden om je bedreigd te voelen. Maar als zij zich nou eenmaal bedreigd voelen, dan kunnen we het toch niet veranderen.
En hoe zou je daar dan nu rekening mee houden? Dus met die invloedssferen, met dat bedreigd voelen. En dan de situatie waar we nu in zitten. Dat...
Nou, niet meer. Dat is dus ook het enorme hieraan.
Maar wat kan je dan nu?
We zijn nu echt gewoon eigenlijk in oorlog met Rusland. Heel simpel. Poetin heeft onze oorlog verklaard via Oekraïne. En geef daar maar eens een antwoord op. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. En daarom vind ik het ook... daarom kunnen we niet voldoende benadrukken wat de ernst hiervan is. En als Poetin dreigt met atoomwapens en zo, dan moeten we dat gewoon buitengewoon serieus nemen. Dit is geen spelletje meer waarin je op Twitter vanuit het ministerie van Defensie een tweet de wereld instuurt met een emoticon van een spierballenarmpje en zo. Dit is de big hammer dit.
Maar hoe verklaar
en dat moeten we ons goed realiseren.
Dat als je dit perspectief pakt van de invloedssfeer en alles wat je net schetst, dat je dan op heel veel verdachtmakingen komt te staan. Waarom gebeurt dat? Waarom ontstaat die dynamiek?
Omdat het Westen, omdat we in het Westen, en zeker de machthebbers in het Westen, zeg maar, in het algemeen kun je dan zeggen, dat is een beetje een sociaal-liberale omgeving is dat. Die denken in juridische termen, die denken legalistisch en internationaal recht en zo. Invloedssferen, dat vinden ze vies. Dat hoort bij populisten en bij, weet ik, bij Trump en zo. Dat soort types. Orbán, daar associëren zij zich dat mee. Maar nu krijgen ze natuurlijk de klap op de neus. En nu moeten ze zichzelf gaan herdefiniëren. En dan zie je dus ook weer dat ze, omdat ze hier niet op voorbereid zijn, dat ze dan weer helemaal doorslaan naar de andere kant. Want dan roept D66 nog net niet op tot oorlogsvoering tegen Rusland. Dat ik denk, oké, sinds wanneer hebben wij zulke haviken in de Tweede Kamer? En opeens is alles bespreekbaar. Hè? Ook miljarden naar defensie en zo. Ja, zo in mijn ogen bedrijf je op zo'n geopolitiek niet op deze manier. Maar goed, dat is allemaal mosserd naar de maaltijd. Want we zitten nu met die oorlog in Oekraïne, waar we langzaam ingezogen worden ook. Want dat is voor mij inmiddels ook wel duidelijk.
Het heeft wel, welke analyse je maakt, heeft wel ook consequenties voor welke uitkomst uiteindelijk er kan bestaan.
Precies, welke aanpak je nu ook.
Want als die invloedssferen zo essentieel zijn en Rusland een wereld zonder invloedssferen niet accepteert, dan betekent het, dat heeft consequenties voor wat de status van Oekraïne zal zijn.
Nou, maar dat zeg ik.
Maar dat is niet wat...
Ik ben niet voor niks alarmistisch. Kijk, het heeft voor ons geen zin meer om tegen Poetin te zeggen, weet je wat, pak toch maar Oekraïne. Dat kan natuurlijk niet. Of accepteer Oekraïne als een neutrale staat. Wat misschien een mogelijkheid was geweest. Dat kan natuurlijk niet meer, want we hebben dat zou immoreel zijn. Dan zouden wij dus Oekraïne opgeven.
Maar dat zou je anders ook. In het andere geval zou je Oekraïne ook opgeven.
Nee. Als de Oekraïners zelf de wens hadden geformuleerd om neutraal te blijven.
Ja,
en een oplossing te zoeken voor die oostelijke gebieden, waar de afgelopen 8 jaar gewoon strijd is geleverd ook. Dan was er mogelijk, ik weet het op dit moment niet meer, maar mogelijk was er tot een compromis.
Dat vraagt natuurlijk wel ook wat er was gebeurd als je niet, als wij ook niet hadden geprobeerd ze ook in onze invloedssfeer te krijgen. Welke wensen dan hadden zelfstandig hadden geformuleerd. Dat weet je dan natuurlijk niet.
Kijk, ik kan alleen maar kijken naar die andere voormalige Sovjet-republieken. En behalve Georgië, wat op een gegeven moment toch ook behoorlijk onder Saakashvili tekeer ging tegen Poetin, omdat Saakashvili, die president van destijds, dacht dat hij westerse backup had, maar dat kreeg hij niet. Maar al die andere republieken, semi-autoritair vaak, maar zijn toch militair niet door Moskou aangeraakt nog. Maar zitten wel in de orbit van Moskou, dus in de invloedssfeer van Moskou. En dan moet je afvragen, oké, als je nu eenmaal geografisch in dat gebied ligt, wat is dan het verstandigst? Wat is het verstandigst voor jouw bevolking? Is het verstandig wat Kazachstan doet bijvoorbeeld, of Armenië, om op de een of andere manier te proberen om met Moskou een relatie te onderhouden die in ieder geval ervoor zorgt dat Moskou jou niet aanvalt? Of is het verstandig de paraplu van het Westen te zoeken? Het is prima om de paraplu van het Westen te zoeken op het moment dat het Westen zegt, als jullie worden aangevallen, slaan wij terug.
Ja, dat je onder dezelfde
wat Zelensky nu wil, help ons in godsnaam, maar dat doen we niet.
Ja, dus we zitten er een halve verbintenis aangegaan en dan krijg je dit. Ja,
in mijn ogen laat je de bevolking daar nu dus in de steek.
Duidelijk. Het is een sombere conclusie.
Ja, sombere conclusie.
Ik snap hem.
Helaas, maar ik kan er niks moois van maken.
Nee.
Dank je wel.
Dank jullie wel.
Ik ben heel nieuwsgierig. Komt leuk nieuws binnen.
Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Dat is, ja, ik ben een radiomens, hè. Ik bedoel, je kan natuurlijk... Zelfs ik luister in de praktijk radio door naar een livestream te luisteren. Maar toch, omdat de BBC World Service ineens heel moeilijk te beluisteren is. Oh. En dat is een van de beste omroepen qua nieuws in de wereld voor Oekraïne.
Ja.
Hebben ze nu besloten om de oude radiozenders daar weer aan te zetten. Gewoon de lange golf. Dan maken ze uitzendingen voor Oekraïne. En dat staat... waar staat het ergens? In het zuiden van Polen zouden ze zien staan die zenders. En die richten zich dan... naar het oosten, richting Oekraïne. En dat is natuurlijk, de afgelopen dagen zijn er tv-torens omgegooid, omgebombardeerd.
Er is natuurlijk heel veel ingestort,
Dus het op de hoogte zijn van het nieuws is gewoon moeilijk.
Dus dan kunnen mensen daar met een radiootje vormen daaronder in de metrostations waar ze zitten, kunnen ze dan een golflengte opzoeken.
Onder de grond heb je niet zo'n goede ontvangst.
Dat misschien niet, nee.
Maar als je een antenne boven de grond weet te krijgen.
Precies. Ja. Kunnen ze het nieuws op die manier krijgen.
Ja. En ik weet ook dat er een van de dingen die in overlevingspakketten in de afgelopen weken in Oekraïne al werden ingeslagen, zijn radio's met een dynamo erin. Dus die kan je dan opwinden. En dan als een ouderwetse keukenwekker, zou ik maar zeggen, draait hij langzaam af. En dan luister je 20 minuten naar de radio en dan moet je hem weer even opwinden. Want er is misschien geen stroom en dan kan je toch naar de radio luisteren. Maar nu zijn er dus ook weer uitzendingen.
Oh.
Ja, er zit veel moois aan dit project.
Ja, bijzonder. Mooi.
We gaan afsluiten voor vandaag.
Ja.
Wat zullen we nog zeggen? Laten we maar gewoon zeggen dat je kan abonneren op deze podcast. Precies. Pak je podcast hebt er even bij. Als je nu zit te luisteren bijvoorbeeld via bnr.nl, want dat kan... En dan abonneer je op De Nieuwsdag. En wat kan je nog allemaal doen? Want jij zegt altijd over de socials.
Media, de socials.
Wat fijn dat jij sociale media zegt in plaats van het afkort.
Ja, precies.
Doe ik het net andersom.
De sociale media, dus op Twitter naar het De Nieuwsdag en het BNR natuurlijk. Dat vinden onze collega's ook leuk. Ik denk dat we het fragmentje van Wiert zo meteen wel online kunnen zetten. Vanavond ergens.
Ja, hoop als we daar aan toe komen.
Precies, als we daar aan toe komen in onze drukke levens. En op Instagram naar het BNR en het Talita Musje. En... we zijn wat vergeten. De voorspelling.
Nou, wat voorspellen we?
Defensiebudget gaat omhoog. Coalitieakkoord wordt opengebroken en defensiebudget gaat omhoog.
Ja, dat lijkt me wel een veilige.
Ja, toch? Safe. Nou, ik heb al een paar weer gedaan. Jij moet weer. Dus jij moet een voorspelling kiezen. Ja.
Oké, dit wordt in de komende maanden krijg je de voorjaarsnota en daarna de onderhandelingen over het volgend jaar, over de zomer. Ja, ik neem die voorspelling gewoon van je over.
Ja.
Dus ergens in de buurt van juni gaan we dat dan weten. Tot morgen.
Tot morgen.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.